Ja, goedendag. Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut, bestuurslid en VMT. En vandaag gaan we het hebben over chronische pijn, prikkelend genoeg voor de manueel therapie. Als befaamde volger van onze vereniging weet je natuurlijk al dat er een symposium van geweest is vorig jaar. En ja, we vonden het heel leuk en belangrijk om in ieder geval daar een vervolg aan te geven voor in een podcastvorm met de sprekers van het symposium. Voordat we hierover in gesprek gaan op de inhoud, wil ik in ieder geval allereerst alle gastsprekers één voor één laten introduceren. En daarna gaan we aan de slag met deze podcast. En voordat we dit gaan doen, wil ik graag eventjes collega-bestuurslid Karel Brouws het woord geven.
Goeiedag. Ik zal me eerst even kort introduceren. Ik ben Karel Brouws, bestuurslid van de NVMT. Met als portefeuille de kwaliteit van de manueeltherapeut. De NVMT wil beleidsmatig de komende jaren een innovatieve koers varen wat betreft het bevorderen van de kwaliteit van het alledaagse handelen van die manueeltherapeut. En daarin volgen we eigenlijk het nieuwe beroepsprofiel. Het beroepsprofiel wat in november 23 geaccordeerd is door de ALV, eerst van de NVMT en daarna van de KGF. En het meest vernieuwende aspect, element hierin is vooral het domeinoverstijgend samenwerken en de interdisciplinaire afstemming in de behandelkamer, maar nadrukkelijk ook daarbuiten in de regio. En dit is natuurlijk ook de insteek van de overheid met initiatieven als juiste zorg op de juiste plaats, passende zorg en het laatste ondertekende integraal zorgakkoord. En de NVMT wil ook heel nadrukkelijk deze ontwikkelingen in die zorg volgen en daarin aanhaken. En deze beweging hebben we dan ook ingezet tijdens het mini-symposium van de afgelopen november over chronische pijn en interdisciplinair samenwerken, waar deze podcast over gaat. En het vervolg is het komende jaarcongres in april over vertigo en tinnitus in Rotterdam. Waarin we ook nadrukkelijk de grenzen van de manuele therapie verkennen en dit samen met andere paramedici en medici doen. Waar is de manuele therapie van een duidelijke meerwaarde, is eigenlijk dan de onderliggende vraag. Dus eigenlijk kortom, de komende jaren willen we de leden meenemen tijdens het congres, tijdens wetenschappelijke online of in wetenschappelijke online journals, vlogs en podcasts naar kennisgebieden die domeinoverstijgend zijn, raakvlakken hebben met andere paramedische disciplines, maar tegelijkertijd ook de manuele therapie verdiepen. Dan even wat betreft het onderwerp van deze blog, chronische pijn en manuele therapie. Recente onderzoeken melden dat 1 op de 5 volwassen Europeanen bekend is met chronische pijn. En dat is natuurlijk een enorm aantal. En in Nederland is het zelfs zo dat 2 miljoen personen dagelijks worstelen met chronische pijn. Gewrichtspijn en met name lage rugpijn komt het meeste voor. En het is dus een groot probleem nogmaals met veel maatschappelijke en persoonlijke impact. Want pijn en in bijzonder chronische pijn heeft een sterke invloed op het dagelijks functioneren. En die wereld van die chronische pijnpatiënt die staat eigenlijk continu onder druk. Die wereld lijkt ook niks meer als op het leven dat ze daarvoor hadden. Want ze moeten vaak hun verwachtingen en hun dromen, ambities achter zich laten. En chronische pijn wordt dan ook wel daarom in de pijnliteratuur beschreven als een ervaring die raakt aan de zin van het bestaan. Het zou het bestaan leegmaken. Er zou niet langer sprake meer zijn bijvoorbeeld van een doel of een waarde in het leven van deze patiënt. En als therapeut zijn wij toch altijd nog outsider. We kunnen ons die kracht van die chronische pijn vaak niet voorstellen. Vaak zijn de perspectieven van de outsider, die wil helpen, dat zijn wij. En die van de insider met pijn, met chronische pijn, moeilijk met elkaar te rijden. Want chronische pijn is per definitie complex en lastig monodisciplinair te behandelen. Maar we weten ook dat de manueel therapeut op het juiste moment in een revalidatietraject, op het juiste moment ingezet, een absolute meerwaarde kan zijn. En de vraag tijdens dit mini-symposium, maar ook was tijdens het mini-symposium, maar ook in deze blog is wanneer en hoe moeten we die manuele therapeut inzetten. Nou, tot zover even kort mijn introductie en ook een vooruitblik op de komende jaren. Ik hoop dat u geniet van de input die de sprekers geven tijdens de blog. Ik wens u een prettige tijd. Tot ziens.
Ja, dankjewel Karel voor jouw waardevolle toevoeging. We gaan nu door naar de sprekerstern, de introductie. Allereerst Carla, zou ik graag het woord willen geven. Zou je kort kunnen introduceren of voorstellen wie je bent, wat je doet?
Ja, dankjewel Melvin. Ik ben Carla Bastemeijer. Ik ben een fysiotherapeut, manueel therapeut. En ik ben werkzaam in de eerste lijn, in een gezondheidscentrum. Ik heb een praktijk voor fysiotherapie, manueel therapie. En daarnaast ben ik gepromoveerd op het onderwerp patiëntwaarde, patient values. En ik hou me bezig met patient-centered care.
Nou, mooi om te horen. Allard.
Ja, ik ben Allard Bakker. Ik ben ook fysiotherapeut, manueel therapeut. Al lang geleden afgestudeerd, old school in Amersfoort. En ik ben docent fysiotherapie op de Hogeschool Utrecht. En daarnaast werk ik in de eerste lijn 1 dag in de week. En doe ook op het UMC Utrecht samen met de anesthesiologen een spreekuur. Waar we mensen zien met chronisch pijn.
Peter.
Ja, dankjewel Melvin. Peter Glashouwer is mijn naam. Ik ben ook fysiotherapeut. Officieel heb ik ook sportfysiotherapie en manueel therapie afgerond. Maar ik vind het leuk om te zeggen dat ik tegenwoordig eigenlijk veel meer in de psychosomatische hoek werkzaam ben. Waar ik officieel geen diploma voor heb. Maar dat is omdat ik chronische pijn voor verschillende orthopeden bij Bergman Clinics mag zien. En ik ben daarnaast ook blije collega van Allard aan de Hogeschool Utrecht als docent.
Nou, mooi dat jullie eventjes helder kunnen omschrijven wat jullie achtergrond is. En ik denk dat deze mix heel mooi is om als collega manueel therapeut te beluisteren. En misschien dat je interesse hebt in manueel therapie, maar nog niet gedaan hebt. Dus dan is dat ook een leuke trigger om in deze aflevering door te gaan spitten. Ja, het is natuurlijk een complexe pijn. Chronische pijn is natuurlijk heel belangrijk. De patiëntendoelgroep. Het is ook... Het maakt het ook complex, niet alleen de klacht die natuurlijk zich manifesteert in alledaagse praktijk, maar natuurlijk ook die patiënt die erachter zit. Dus we proberen in ieder geval vanuit die verschillende brillen de podcast met deze sprekers door te nemen. Ja, ik had ook in de voorbesprekingen gesprekken, onder andere ook met Allard. Dat ging over de positieve benaderingen, om te kijken hoe we dit positief kunnen zien voor de manueel therapie als beroepsgroep en ook voor de manueel therapeut als therapeut die deze patiëntengroep ziet. En welke stappen we hierin kunnen maken. Dus we willen in ieder geval met deze podcast even kracht bijzetten om voor het inspireren. Dus als je dit beluistert, willen we in ieder geval wat we besproken hebben of bespreken. Het is natuurlijk niet zwart op wit te trekken, maar in ieder geval wel om iets inspiratie te geven voor de volgende werkdag. Allard, zou je hier vooral dit kunnen onderbouwen?
Ja, zeker. Heel graag zelfs. Dankjewel. Ja, wat ik zelf gemerkt heb, ik ben oldschool opgeleid meer dan 25 jaar geleden al. En ja, in die tijd konden wij ongeveer alles. We konden oksel- en schouderprotrusies van elkaar onderscheiden. Ik kon wervels rechtzetten. Ik kon van allerlei dingen. En in de afgelopen jaren heb ik eigenlijk steeds meer gemerkt dat dat eigenlijk helemaal niet waar was. En daar kwam ik in een soort van persoonlijke onzekerheid. Van ja, wat ik allemaal geleerd heb, heb ik daar dan niks meer aan. En nou, gelukkig heb ik daar wel in gemerkt dat je door wat accenten te verschuiven, je met die gedachtes van toen ongelooflijk veel inzichten en kennis hebt die je juist nu kunt toepassen. En is het dus niet iets wat in plaats van komt, maar wat er eigenlijk bovenop komt. En je de juiste mensen die chronische pijn ervaren, vanuit die enorme hoeveelheid kennis een stukje verder kan helpen.
Nou, mooi voort, Allard. Willen de andere sprekers hier nog wat op toevoegen?
Het klinkt bijna als een mooie introductie van een boekje of zo, Allard. Ben je van plan wat te schrijven?
Ja, nee, dat denk ik niet.
Nee, omdat, kijk, die waar ik heel erg op aanhaak is dat idee. Hè, we zitten nu ook in de praktijk van Carla, prachtige omgeving. Is eigenlijk onwijs inspirerend, want hoe vaak, hè? Dus ik sta vaak in een leslokaal en ik sta vaak, ja, laten we zeggen, in de kliniek met alle beeldvorming op papier. En we weten zo ontzettend veel over, laten we zeggen, wat de patiënt allemaal niet heeft. Maar probeer maar eens in de setting van die praktijkvoering handen en voeten te geven aan die patiënt met dat complexe probleem. Dat is echt iets, dat is echt de uitdaging, denk ik. En dat we vanuit onderwijs, realiseer ik me heel goed, zit je in een soort van ivoren toren, weet je. In theorie weten we heel goed hoe het werkt. Maar probeer dat maar eens te vertalen naar de belevingswereld van die patiënt. Dat vind ik echt een uitdaging.
Ja. Ja, mag ik daarop reageren, Peter? Want Ik merk dat die patiënt die jij nu beschrijft, dat is de patiënt die ik in de praktijk, waar ik mij onmachtig in voel, waar ik me onzeker in voel. Waarvan ik denk, ja, het is zoveel niet, maar die patiënt komt toch iedere keer bij je terug. En die heeft dan enorme verwachtingen over wat jij als manueel therapeut ermee gaat doen. En er ontstaat een soort situatie dat die patiënt eigenlijk nog steeds wil blijven komen. En ik de neiging heb om die afspraak verder weg in mijn agenda te zetten. En dat dat ja, misschien wel voor beide partijen frustreert. En dat je dan in een cirkeltje blijft zitten. Dat je dan moet denken, oké, maar wat kan ik dan in de samenwerking met huisartsen, nou in mijn geval dan met de anesthesiologen, gaan doen om te kijken hoe krijg ik die patiënt nou verder. En dan is natuurlijk het promotieonderzoek van Carla daar ongelooflijk belangrijk in. In wat die patiënt in die situatie nou belangrijk vindt. Wat hij van mij verwacht. En wat ik daar, hoe ik daaraan kan bijdragen.
Ja, ja. Dat is wel een onwijs mooi bruggetje, Allard. Want ik ben net als jij 25 jaar geleden afgestudeerd en daarna ook de SOMT gedaan. En in de praktijk liep ik heel vaak vast in dat inderdaad hetgene wat ik daar allemaal heb geleerd, dat toch niet tot het juiste effect kwam. En in toenemende mate hadden we het over patiëntwaarde, patient values, evidence-based practice. Wat is belangrijk? Klinische expertise, wetenschap en die waarde van die patiënt. Maar wat zijn dan die waarden van die patiënt? En waarbij jij dus de neiging had van, die patiënt heeft allerlei verwachtingen van mij. Die wil ook heel graag eens verder komen met mij, waarbij jij de neiging hebt om me verderop in zijn agenda te zetten, in je agenda te zetten. Dat betekent dat dat veld wat die patiënt van jou verwacht en de ideeën die jij hebt over die patiënt onvoldoende goed verkend zijn. Ik denk dat dat zeg maar wel de reden is geweest voor mij om me daar verder in te gaan verdiepen. Van wat verwacht die patiënt nou eigenlijk van ons als hulpverleners? Maar ook tegelijkertijd, hoe kijken wij naar die patiëntwaarde en waar conflicteert dat?
Ja, heel mooi inderdaad om dat ook te zo te verwoorden, Carla. Ook heel mooi natuurlijk het promotieonderzoek hè, wat je hebt gedaan aan de Erasmus. Heel belangrijk dat hier verder kennis en kunde beschikbaar komt en gecreëerd wordt om ook ons verder te helpen als beroepsgroep. Dus in ieder geval mooi, even de complimenten bij deze. Ik denk dat het goed is dat we eventjes een filter maken. Je hebt natuurlijk de patiënt binnen de behandelkamer. Hè. We zitten nu op een supermooie locatie van Carla Bassemeyer. Dat we eerst eventjes kijken naar die patiënt, hè, die dus letterlijk de deur binnenkomt. Wat er allemaal daarvoor gebeurt met die patiënt. Voordat hij binnenkomt, daarna ook in de behandelkamer zelf. En dan maken we als laatste zet, gaan we dan die vertaalslag maken buiten de behandelkamer. Hè? Dus met alle aanpalende stakeholders met wie we te maken hebben en ook binnen de zorg. Ik denk dat we op die manier een mooie en chronologische opbouw hebben in in de podcast. Ja, allereerst voordat die patiënt natuurlijk in de wachtkamer zit. Er gebeurt natuurlijk heel veel met zo'n patiënt met chronische pijn. Ik denk dat het goed is om even Carla het woord te geven, want er zijn natuurlijk heel veel componenten die een patiënt vormen. Er zijn natuurlijk ook heel veel componenten die het klachtenbeeld of de perceptie van die patiënt vormen. Zou je daar in ieder geval wat op kunnen vertellen?
Ja, als ik kijk naar, ik denk een gemiddelde eerste lijns praktijk, dan bestaat een heel groot deel van onze patiëntpopulatie uit patiënten waarbij we niet precies weten welk anatomisch substraat of welke patologie verklaarbaar is voor het hebben van de pijnklachten. Dus dat betekent dat die mensen daar ook al allerlei ideeën en verwachtingen zelf over hebben, van wat ze zelf hebben. Ze hebben daar op dit ogenblik waarschijnlijk ook al van alles en nog wat over gelezen. He, ze komen met een bepaalde hoeveelheid voorinformatie komen ze binnen. Nou, de voorinformatie waarmee ze binnenkomen, dus die ideeën die ze hebben over hun pijn of waardoor het komt, dat is door heel veel verschillende factoren wordt dat bepaald. Dat wordt bepaald door de manier waarop ze opgegroeid zijn, of ze eerder ervaring hebben gehad met pijn, of dat ze opgegroeid zijn in een bepaalde cultuur of in een gezin waarbij pijnklachten een bepaalde rol hebben gespeeld. En natuurlijk ook door eerdere ervaring die zij al hebben ontvangen in de zorg. En als we dan kijken naar wat we nu wetenschappelijk gezien weten, is dat die waarden van die patiënt, die spelen zich vooral af over de manier waarop ze kijken naar zichzelf. Hè. Wat is nou voor mij belangrijk? Wat vind ik belangrijk in hulpverlening? En wat verwacht ik straks van die fysiotherapeut als ik daar naar binnen stap? Maar ook wat verwacht ik eigenlijk van de communicatie die daar plaatsvindt. Hè? Dus we kunnen eigenlijk die driedeling zien. Hè? Dus we willen zelf ruimte en gezien worden als een uniek individu. Van de fysiotherapeut verwachten ze aan de ene zijde dat ze heel professioneel zijn, de laatste kennis hebben, en aan de andere kant ook compassie tonen voor henzelf. En het gesprek, daar wordt ook een bepaalde waarde aan toegedicht. Hè? Dus dat moet gelijkwaardig zijn en er moet ruimte zijn voor elkaars inzichten en dat moet afgestemd zijn op de patiënt zelf. En dat is waar patiënten mee binnenkomen. En dan hebben we nog geen woord met ze gewisseld.
Ja, maar mag ik vragen, Carla, ja. Want wij hebben ruim voorbereid, hè, voor het congresje. En wat mij toen opviel, was wat me nu ook weer opvalt, is dat ik, als die patiënt binnenkomt, dan heeft hij allerlei ervaringen in de zorg. Maar die heeft ook allerlei ervaring in het leven en in de wereld. Hoe verhoudt zich dat dan? Want dat is zo'n centrale vraag tot die waarden. Want wat is van waarde bijvoorbeeld? Daar ben ik zelf benieuwd naar. Want we hebben daar heel veel over gediscussieerd, weet ik. Maar zou je dat nog eens kunnen terughalen? Want wanneer wordt iets een waarde? En wanneer is iets gewoon een ervaring?
Ja. Ja, een waarde is toch heel vaak opgehangen aan, zeg maar, net als dat wij in het normale leven spreken over normen en waarden. Het gevoel van wat goed is en wat slecht is. Ja. En waardes is eigenlijk, zeg maar, hetgene wat mensen intrinsiek het gevoel hebben van wat goed is. Hè, dus waarvan wat erg belangrijk voor ze is. Dat kan losstaan van de ervaring. Ja. Hè, dus de waarde is dat iemand met respect behandeld wil worden. Of dat iemand zelf zou willen beslissen. Of dat hij vindt dat jij rekening moet houden met zijn. Dat de patiënt holistisch benaderd wil worden. Dat zijn waarden, ja, voor mensen.
Ja, precies. En dan, want dan weer terug met die start. Hè, voor mijn gevoel, dat herken ik zo erg. Als ik even zo mag zeggen, wat de populatie met chronische aandoeningen zo lastig maakt, is dat daar vaak mensen zitten die ervaringen hebben die heel logisch en waarschijnlijk zijn, maar daardoor zijn ze niet blij met mij, om mij te zien bijvoorbeeld. Of die zijn niet blij met bepaalde conclusies die een collega getrokken heeft. En dat ik het idee heb dat ik moet verkennen wat die ervaringen zijn, en dan zijpelt daar
de waarde uit.
Ja, precies. Zeg ik dat zo goed dan?
Ja, zeker. Zeker. Hè, als we kijken naar wat we de laatste tijd veel hebben onderzocht, zijn die illness beliefs. Hè, dus de ideeën die mensen hebben over het ontstaan van hun eigen ziekte of aandoening. Of welke factoren daarmee aanpalend zijn. Maar ik wil het nog wel breder trekken dan dat. Ik denk dat het hele narratief van de patiënt, het hele verhaal van die patiënt, van belang is om uiteindelijk via die ervaringen bij die waarde te komen. En we weten in welke subcategorieën dat die zitten, maar dan nog dient dat voor die patiënt zelf te onderzocht te worden.
Goeie vraag trouwens, Peter. Dat bedenkt me nu ook voor een andere vraag. Die waardes, hè, die natuurlijk dan er zijn, die worden natuurlijk ook gevormd door die patiënt zelf. Maar je hebt natuurlijk als manueeltherapeut natuurlijk ook zelf ook bepaalde waarden. Hoe kan je zorgen dat dat naadloos op elkaar afgestemd gaat worden?
Ja, alleen maar door dat met elkaar uit te spreken en met elkaar te verkennen. We kunnen ons niet meer permitteren om te denken dat wij snappen wat die patiënt belangrijk vindt.
En begint het al bij binnenkomst van die patiënt?
Dat is eigenlijk het totaalplaatje. Hè? Dus dat begint al in de wachtkamer.
Ja. Ja. Ik moet denken aan, Allard, zie jij nog wel eens eerstejaars fysiotherapie studenten dat ze in blok 1 moeten een gesprek gaan voeren met een soort case gespeeld door een andere student. En dan zit daar een zogenaamde gamer die inactief is en een slecht eetpatroon heeft. En dan zit tegenover hem zo'n hele fitte Billy. En die gaat zeggen, je moet meer bewegen. En dan zegt die andere fitte Billy, die dan die sedentaire persoon moet spelen, zegt dan, dat is goed, ik snap het. Maar als je in werkelijkheid ziet wat daar gebeurt, is dat die leefwerelden, die studenten, die zit al, het vertrekpunt van jou als manueeltherapeut zit al in een soort leefwereld waarvan je eerst moet afvragen, wat weet je eigenlijk van het hoofd van een gamer die liever online in de wereld leeft dan in de echte wereld bijvoorbeeld?
Nou, dat zou voor mij ongelooflijk moeilijk zijn om me daarin te verplaatsen. En dan heb ik wel wat grijze haren gekregen. Maar dat is natuurlijk wat we in het eerste jaar zien. Dat die student die komt binnen en die wil nog steeds de patiënt beter maken.
Ja, precies.
En gedurende de opleiding, dat klinkt heel vervelend, maar komt hij tot de conclusie dat we daar als manueel fysiotherapeuten gewoon niet zo heel erg goed in zijn. En als ik dat dan vertaal naar hoe ik dat nu in de praktijk zie, als die patiënt uit die wachtkamer haal en die misschien al 2 of 3 fysiotherapeuten in het verleden heeft gehad, dat je heel goed moet bespreken met die patiënt van, goh, wat waren jouw ervaringen toen en wat voor oefeningen heb je gekregen en heeft dat gewerkt of niet? Want hoe kansrijk ben ik als ik een oefening de patiënt een oefening meegeef waar hij in het verleden al een keer die jou al een keer gedaan heeft, waar die eigenlijk niks mee is opgeschoten. Dan zegt hij heel braaf, ja, nee, dat zal ik doen. Maar zijn hoofd gaat heel ergens anders heen. Dus volgens mij moet je dat zo ontzettend goed doorvragen. En dan heb ik het alleen nog maar over een oefening. Laat staan over gedachten en percepties en achtergronden, jeugd, cultuur. Dat wordt heel erg complex.
Ja, dat is mooi dat je dat aangeeft met die jeugd- en cultuuralert. Want het zijn natuurlijk verschillende dingen die ook die verwachtingen van die patiënt vormen. Ik denk dat het ook goed is om daar ook even de ruimte voor te hebben. Want dat is een heel belangrijk onderwerp. Ik heb ooit in het verleden Andrea Evers mogen interviewen. Hoogleraar van de Universiteit van Leiden op het gebied van placebo-nocebo effecten. En ja, daar zag je ook bijvoorbeeld dat welke gevolgen dat kan hebben. Wat zijn de factoren die belangrijk zijn voor die verwachtingen, Carla?
Ja, om dat zo één op één, zeg maar.
Of de belangrijkste, die voor een manueeltherapeut in zijn algemeenheid in ieder geval rekening mee zou moeten houden.
Ja, dat is toch echt ook de ervaring die mensen hebben met pijn. En dan niet alleen de ervaring die zij zelf hebben met pijn, maar ook hoe er in hun omgeving omgegaan wordt met pijn. Dus zeg maar, wat jij van kinds af aan hebt geleerd, hoe om te gaan met bepaalde ongemakken in het leven. Of in zeg maar bepaalde beperkingen in het leven. Die worden op dat moment aangeleerd en als waar aangenomen. Maar dat is zeg maar de ervaring en de leerervaring die je hebt opgedaan. Maar zoals we ook natuurlijk wel zien in onderzoek naar bijvoorbeeld letselschade. Op het moment dat er nog iets hangt aan het hebben van pijnklachten, bijvoorbeeld een
juridische lading.
Dus op het moment dat er andere elementen een rol spelen die van invloed kunnen zijn op het beter moeten worden of niet beter moeten worden en de effecten die het daarvan heeft. Er zijn heel veel elementen die verstorend erop kunnen zijn.
Ja, even gekscherend gezegd. Ik ben zelf natuurlijk ook praktiserend manueeltherapeut. Bij ons aan de overkant zit ook een chiropractor. Waar ook soms een patiënt oversteekt, hè, om te kijken voor een ander zorgpad. Je hebt natuurlijk ook te maken met het verleden met zorgpaden. Hè? Dus behandeltrajecten die een patiënt gehad heeft. En ook bepaalde verwachtingen die de patiënt daardoor meeneemt, ook naar mij toe bijvoorbeeld. Om maar een voorbeeld te geven, hè, bij nekklachten van C5, C6 wordt altijd doorgezet. Graag zou ik willen weten, mijn chiropractor is op vakantie, graag zou ik willen weten of je dit ook voor mij zou kunnen doen. Het is even een heel cliché voorbeeld, maar ik denk dat het goed is om even op die manier ook te kijken van hoe we daarmee moeten omgaan met die verleden, met qua zorgpaden en verwachtingen die de patiënt heeft.
Ja, nou ja, waar ik voor pleit is om het gewoon bespreekbaar te maken. Ja. We hebben daar zelf natuurlijk echt een mening in, hè, van wat goed zou zijn en wat niet goed zou zijn. Maar ik wil vooral pleiten om gewoon bij die patiënten achterhalen welke elementen van invloed zijn op het hebben van pijn of het in stand houden van pijn of het niet zeg maar kunnen komen tot verandering.
Peter?
Ja, ik zit heel erg te denken aan dat ik altijd eigenlijk wel begrijp. Hè, als je stel, jij bent mijn patiënt en je zit voor me. En als ik moeite doe om te begrijpen hoe jij denkt, heb ik ook altijd wel op een of andere manier begrip voor hoe je dat verwoordt. En heb ik ook wel begrip voor dat het zo loopt. Maar dan moet ik wel eerst op zoek naar, naar het verhaal erachter. Dus in jouw voorbeeld van als ik nou echt al jaren, eens in de 3 maanden of zoiets, met een klikje op de been gehouden ben en het voelt goed en daarmee functioneer ik goed, dat is toch ook heel begrijpelijk dat je met die verwachting dan binnenkomt, ongeacht wat ik ervan vind. Ja. En zelfs met zo'n juridisch traject, ik zie heel vaak dat mensen gewoon ontzettend boos zijn op het feit dat van het een op het andere moment is ze iets ontnomen, waar niemand invloed meer op heeft, maar zolang die boosheid er is, Dan kom je, als je gaat een beetje gaat doorvragen waar zit die boosheid dan op, dan zit het altijd op ja, maar hij deed zo lelijk. Of ja, hij heeft geen enkele moeite gedaan om zich te verplaatsen in mij. Of weet je, echt, ik snap wel dat die boosheid daar zit.
Bedoel je dan ook te zeggen dat je dan als manueeltherapeut dan daar in gesprek over gaat met die patiënt? Met alle emoties die eventueel...
Ja, dat vind ik wel een
goede... Dat is ook altijd een hele lastige, ja, kan ik me voorstellen voor collega's.
Ja, ik lastige, want ik zou die in tweeën knippen. Dus eerst je maar, of laten we ze in drieën knippen. Eerst verdiepen waar mijn gevoel vandaan komt bij wat je me nu vertelt. Dus wat vind ik ervan? Dat is heel handig om dat eerst van jezelf te weten. Dan twee is verdiep je in het verhaal achter die ervaring van die persoon. Dus probeer te snappen waarom die iemand zo denkt. En als derde dan nog de therapie. Dus als je vraagt wordt van wat doe je ermee? Ja, daar zit nog een hele wereld achter in is het veranderbaar en wat is er nodig om dat te veranderen. Maar ik kijk even naar jullie. Zie je dat ook zo?
Nou, wat je nu zegt, die drie punten. Ik denk dat je dat eigenlijk ook onafhankelijk van de juridische procedure zou kunnen zien. Want dat is eigenlijk wat je altijd doet. Die patiënt die tegenover je zit, daar verplaats je in. Ga je kijken of je het gevoel wat die heeft, of die dat op jou kan overbrengen. Vervolgens geef je dat terug en plaats je dat naar hoe die patiënt dat in zijn omgeving ziet. Dus is dat zo heel erg anders of er een juridische procedure is? Anders dat we weten dat de prognose natuurlijk minder goed is op het moment dat zo'n juridische procedure nog loopt.
Ja, nou dan een lastiger voorbeeld. Hè? Dus als we cultuur nemen laten we zeggen, ben je bewust van je eigen cultuur en ben je bewust van de cultuur van die ander? Want de veranderbaarheid van die cultuur, dat lijkt me erg lastig. Dus wat laten we zeggen, als je daar de parallel trekt, dan zou ik zeggen dat in het kunnen oplossen, moet je elkaar eerst proberen te begrijpen. Dat is volgens mij zo'n kernthema in het verhaal rondom waarden, volgens mij. Maar ik weet niet, Carla.
Responsief is een van de sub-elementen die we gevonden hebben in het onderzoek. En dat betekent eigenlijk niks anders dan kunnen aanpassen aan de patiënt. En dat betekent dus dat je begrip moet hebben voor de omstandigheden.
Ja,
en dat wisselt dus per persoon. Hè? Dus het willen aanpassen op of het kunnen begrijpen van speelt bij iedereen een rol. Alleen ja, er komt dus bij iedere patiënt komt er iets anders uit. Hè? Maar het is een van de belangrijkste thema's, denk ik, in het in kaart brengen van welke waarden zijn nou belangrijk voor patiënten.
Maar dan denk ik, als ik zo naar je luister, dat het interesse tonen in de patiënt ook betekent dat je als manueel therapeut eigenlijk uit je tunneltje moet komen. En dat je dus niet moet uitgaan van wat je kan, maar dat je moet uitgaan van, is dat dan passend bij die patiënt of wat past er bij die patiënt? En ben ik degene die daarop kan aansluiten? En op het moment dat je dus die stap maakt, kan het best zijn dat je als daar als doorgewinterde manueel therapeut best een beetje onzeker in wordt van, ja, wacht even, dat is niet hetgene wat ik elke dag doe en waar ik heel goed in ben.
Nou, je hebt natuurlijk dat
maakt het werk als manueel therapeut spannend, maar ook wel gewoon als heel boeiend.
Ja, je hebt natuurlijk de storytelling van de manueel therapeut, hè, die natuurlijk de educatie voorziet en alles eromheen. Ik denk dat ik kan me voorstellen dat meer van de collega's, hè, ook wel die rol ook fijn vindt, hè, om ook die patiënt goed te ondersteunen in het klachtbeeld met waar hij of zij mee te maken heeft. Maar hoe zou je dan die storytelling van die patiënt, want ik begrijp Carla goed, hè, dat ook de ruimte moet zijn, hè, de begrip moet zijn voor die patiënt. En ik neem ook aan dat je dan ook die ruimte moet geven aan die patiënt. Hoe zou je dat als manueeltherapeut goed vorm kunnen geven?
Nou, ik denk wel, kijk, als we de patiënten die we geïnterviewd hebben, die willen allemaal heel graag een goede professional. Hè? Dus iemand die, dus als we het hebben over mensen die langdurig pijn hebben, die alles weet van over het hebben van pijn en welke elementen daarbij komen kijken. Alleen is het niveau of de plek waar je op insteekt en dat in kaart brengen, waar heeft die patiënt behoefte aan informatie en heeft hij überhaupt behoefte aan informatie? Dat moeten we beoordelen. Hè, dus we kunnen vanuit de wetenschap van alles en nog wat met mensen met langdurige pijnklachten, of het nou nekpijn of rugpijn of wat dan ook is, er zijn allerlei ideeën over wat je nou wel of niet mee zou moeten doen. Maar breng nou eens in kaart bij die patiënten, waar ligt de behoefte en waar zit de bottleneck? En misschien is het wat Peter zegt, van het in kaart brengen en het afstemmen is één. Maar de therapie kiezen daarna, Dat is twee. Ja, misschien moet er wel helemaal niet gepraat worden. Of misschien moet er nu wel helemaal niks uitgelegd worden. Misschien moeten we wel gewoon met ze gaan bewegen. Of ja, weet je, daar gaat het mij met name om. Dat we niet klakkeloos iets zeg maar over iemand uitrollen omdat het er ligt. Maar laten we nou eerst eens even beoordelen wat is hier gewenst.
Als ik je goed begrijp, dan hoor ik je ook zeggen dat überhaupt het informatie voorzien. Want die neiging hebben we natuurlijk ook als manueel therapeut of kunnen we hebben. Dat je misschien ook de vraag moet stellen van wilt die patiënt het wel?
Nou, op het moment dat je effectief wil zijn met jouw therapie en je biedt iets aan waar iemand anders niet op zit te wachten, moet je maar afvragen of je dan je therapie effectief is, ook al is het evidence-based.
Want dat maakt het natuurlijk ook wel lastiger, want we hebben natuurlijk ook bij het symposium gehad over de patiënt met chronische pijn. En ik kan me voorstellen dat natuurlijk informatie of educatie ook heel belangrijk is, hè, als tool wat je zou kunnen inzetten. Hoe zou je dat vorm kunnen geven bij die patiëntengroep?
Nou, omdat ik denk ook dat er zijn heel veel mensen die het heel goed zouden doen op die educatie puur door ze uit te leggen hoe werkt pijn nou precies in mijn brein. En wat maakt nou waardoor ik zonder dat er een aanwijzbare oorzaak is dat ik toch pijn in mijn rug heb. Nou, daar weten we heel veel van, daar kunnen we heel veel over uitleggen.
Maar ik denk ook laten ervaren.
Maar je kan het dus ook patiënten laten ervaren. Het is maar de vraag of we het iedereen allemaal moeten vertellen. En of iedereen ook op dat punt leerbaar is. He, het is net als dat kinderen op verschillende manieren informatie opslaan. Dan wel auditief, dan wel visueel, dan wel door bewegend leren. Denk ik dat we ook wat breder op die manier naar patiënten moeten gaan kijken. Wat is nou de vorm waarop ik zeg maar patiënten letterlijk en figuurlijk in beweging breng? En dat kan bij de een communicatie zijn en bij de ander het bewegen aan zich.
Oké, ik weet niet of de andere sprekers nog hier wel op toevoegen. Daarna gaan we door naar het volgende thema.
Ja, wat ik heel leuk vind is jouw toevoeging, Allard, is dat je de opzet van Carla van bijvoorbeeld pijneducatie door het verhaal. Dus de patiënt komt binnen met een brief, de verwijzing van de neurochirurg, waar allerlei technische informatie op staat. En deze patiënt is ICT'er en die heeft alles gelezen, alles opgezocht. En het komt nogal als een bom binnen, die brief. Educatie kan zitten op wat betekent dat allemaal. En daar staat bijvoorbeeld ook iets in over chronische pijn. En daarin staat ook iets in over, dus hoe werkt dat? Zo'n behoefte kan er liggen. Maar stel dat diezelfde patiënt op je behandeltafel gaat liggen voor het onderzoek. En overduidelijk bij extensie 3D een felle pijnscheut ervaart. En bij het optillen van zijn benen een pijnscheut ervaart. Dat hij dan... laten we zeggen, dat is alles wat hij in zijn lijf weet over pijn. Dus ongetwijfeld dat ik moet verkennen met wat weet hij allemaal over welke oefeningen die hij gedaan heeft. Maar ook wat weet hij over de hele wereld met zijn rug met pijn. Om dat hele technische verhaal ook te integreren in hoe gebruik ik mijn rug. En dat vind ik altijd wel een bijzondere exercitie waarbij je dus bijvoorbeeld zegt van het is extensie 3D. Maak die beweging ouw. Maar als ik achter hem ga staan en ik zeg, pak dit balletje eens aan boven je hoofd rechts, dan hoor ik hem niet over pijn. En op het moment dat hij dat realiseert, dan zie je die vraagtekens en dan zie je van, hoe werkt dat dan? En dat is volgens mij zo'n combinatie.
Maar dat is het moment dat je in actie moet komen. Aan de ene kant moet die patiënt dus niet het gevoel krijgen dat je hem betrapt, hè? Want die beweging lijkt hetzelfde. En dus probeer je mij nou te betrappen dat mijn pijn niet echt is. Hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt waar je aandacht voor moet hebben. Aan de andere kant heeft die patiënt beweegervaring en heeft hij al bij al die therapeuten al een 3D-extensie gemaakt en heeft de ervaring dat pijnlijk is. En zal die dat dus bij jou in die praktijk ook doen? Ik noem maar even een voorbeeld bij dat patiënt met schouderklachten altijd moeite heeft om zijn schouder te heffen. En dan vaak klaagt over dat hij stijf gevoel heeft. En dan vraag ik wel eens aan de patiënt, buk u eens voorover. Eens kijken wat uw stijve gevoel van de hamstrings heeft. En dan zie je de patiënt voorover buigen. En dat hij eigenlijk een vrij normale antiflexie kan maken in zijn schouder. En dan wordt het spannend. Hè? Hoe ga je hem dat vertellen? Hoe ga je hem daar eigenlijk positief in draaien? Dat hij zoiets heeft van, wacht eens even. Zou er misschien nog iets anders aan de hand zijn. En als je hem nieuwsgierig maakt voor hetgene welke ervaring die heeft, ik denk dat dat is het eerste stapje naar een andere kijk op jouw fysiotherapeut handelen.
Ja.
Nou, mooi, mooi om te horen. Interessant. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer aspecten. We kunnen natuurlijk hier uren over doorpraten. Maar we zullen even kijken wat er een belangrijke elementen zijn. We zijn natuurlijk in het verleden. Hè, de klassieke manueeltherapie was natuurlijk ook veel met hands-on. Dat was ook een van onze kenmerken. Moet ook respect hebben voor het verleden natuurlijk. En ook de visie op de toekomst, zou ik zeggen. Maar daarnaast willen we natuurlijk als vereniging, als beroepsgroep en als therapeut willen natuurlijk ook zijn, willen we ons ook profileren als de specialist op het gebied van complexe neuromusculoskeletale klachten. Dat hands-on versus hands-off is natuurlijk ook een belangrijke topic, zeker ook bij die patiëntenpopulatie met chronische pijn. Wat is belangrijk bij deze patiëntengroep die dan, of die patiënt die tegenover zit met die chronische pijn, van hoe daarmee om te gaan als manueeltherapeut?
Nou, ik denk dat weet je, de tijd dat wij een rug recht zetten en het daarna over was, denk dat we daar niet al te veel op moeten doorgaan. Maar als je die patiënt een ander verhaal uitlegt bij een eventuele zelfde mobilisatie of manipulatie, dat je zegt, nou, ik doe een bepaalde techniek bij u in de rug of nek. Dat zal u tijdelijk wat verlichting geven, waardoor u iets beter kan gaan bewegen. En die beweging die we op dat moment creëren, die moeten we gebruiken om die te gaan implementeren in de bewegingen van alle dag. En dan doe je dus niet af aan het feit dat je die patiënt een mobilisatie of manipulatie geeft. Maar maak je hem wel daarna zelf verantwoordelijk door ervoor te zorgen dat hij die window of opportunity creëert, waardoor die verder kan. En als die patiënt alleen maar op uit is om iedere week een keer bij je langs te komen voor die manipulatie, ja, dan denk ik dat je als manueeltherapeut misschien wel die grens moet trekken van, nou, dan ben ik niet degene die je dat, bij wie je dan moet zijn. Maar als die laat zien van, hey, inderdaad, dat geeft me iets meer ruimte, nu kan ik iets meer gaan doen, en zijn eigen verantwoordelijkheid pakt, dan denk ik dat er helemaal niet zoveel mee mis is.
Nee, weet je, ik kan me nog herinneren dat we in de voorbereiding hebben we heel lang gediscussieerd, is dat als manueeltherapeut zit je vaak in je micromodellen of in je macromodellen. Dus je hebt een idee over gedrag moet veranderen, zit je heel erg uitgezoomd, heel erg ingezoomd, zit je op, laten we zeggen, educatie geven bij chronische pijn. Het is inzoomen, uitzoomen. Terwijl, Carla, en dan kijk ik even naar jou, is dus wil je de patiënt autonomie geven, was toen zo'n woord wat dan heel vaak naar voren kwam, dan moet je gewoon snappen hoe het volgens mij voor die patiënt allemaal werkt. Dus dat je informatie uit iemands verhaal plukt, waarmee je educatie geeft, dat je informatie uit bewegen plukt, waarop je gaat handelen met je handen, zoals je dat dan net mooi zegt, of dat je richting oefeningen integreert wat die patiënt allemaal geleerd heeft al over bewegen, maar ook probeert te leren, niet door hem te foppen, dat zeg je goed, maar door hem uit te lokken en dan te ervaren en dan die vraagtekens op te roepen. Dus het zit hem juist in autonomie geef je door het integreren van die losse elementen, dat toch?
Dat klopt.
Ja, dat vond ik zo mooi, omdat we hebben allemaal een soort van, ik heb heel erg moeten studeren op de uitkomsten van jouw onderzoek eigenlijk, omdat dat ontzettend herkenbaar is, maar ook lastig. Ja, het is bijna lastig woorden te vinden die erbij passen. Maar autonomie kan ik me nog heel goed herinneren. Is dat ik eigenlijk op zoek ben naar autonomie proberen te geven, laat ik zo zeggen.
Ik denk wat wij, zeg maar als, ik noem maar even klassieke manueeltherapeuten, wij zijn heel erg opgeleid en opgevoed met wat we allemaal kunnen. Dus we willen heel graag alles inzetten wat we allemaal kunnen.
Ja, maar dan haal je autonomie weg bij
mensen. Precies, ja, precies. En ik denk dat zeg maar de belangrijkste verschuiving wordt, is dat wij niet in onze hulpverlenersreflex stappen door maar alles over die patiënt uit te storten wat we allemaal kunnen en weten. Dus alle kennis die we hebben over pijn, alle technieken die we kunnen uitvoeren bij mensen met rugproblematiek of nekproblematiek. Maar dat we eerst eens even in kaart brengen, wat is hier nou nodig? Maar we willen zo graag helpen dat we geneigd zijn om alles er maar overheen te gooien.
Dus eigenlijk moeten we die stap terug gaan zetten. De patiënt ruimte te geven hierin. En kijken waar we als therapeut, als manueel therapeut, een toevoeging kunnen zijn.
Zeker, maar wel ook met bewaken van je eigen professionele grenzen. Hè? Want daar is zeker niet mee bedoeld dat daarmee de patiënt binnen kan komen en zeggen, ja, maar ik wil gewoon gemanipuleerd worden, want dat vind ik heel fijn en dat is een vorm van autonomie voor mij. Hè, ja. Tuurlijk moet je als manueel therapeut je grens bewaken van wat is professioneel verantwoord en wat niet. Hè? Ja. Maar binnen die grenzen is natuurlijk zijn heel veel verschillende mogelijkheden mogelijk.
Nou, wat je nu zegt, Carla, die patiënt die binnenkomt en dus de verwachting uitspreekt dat jij een manipulatie zet en dat hij daar beter van wordt. Ja. Je hebt natuurlijk de tegenhanger, die heeft Peter ook genoemd volgens mij tijdens het mini-congres, dat die patiënt waarvan de manueel therapeut ervaart van hey, er zit een thoracale wervelkolom die naar extensie beperkt is. Die patiënt ligt toch op zijn rug en ik zet hem even door en het geeft een leuk geluidje. Waarbij die patiënt dus niet in die voorbereiding meeneemt. Ik heb me daar zelf ongetwijfeld ook schuldig aan gemaakt. Hè? Dat ik maak het even lekker los. Terwijl dat in de autonomie van de patiënt natuurlijk bijna een trauma zou kunnen zijn. Hè? Dat hij iets merkt waarvan hij dat zelf nog nooit heeft gemaakt.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen voor collega manueltherapeut. En ik heb dat zelf ook wel meerdere keren bij verschillende patiënten gezien. Dat ze een bepaalde angst kunnen hebben door het verleden. Waardoor er geen ruimte was om ja, toestemming te geven wil ik het niet noemen, maar in ieder geval de ruimte was om bespreekbaar te maken welke interventies wel of niet passend zijn voor die patiënt.
Ja, nee, absoluut. En dat stukje bewustwording, dat zo'n manipulatie best een enorme impact is in de patiënt en dat je hem heel goed voorlicht over dat voordelen heeft. Hè. Misschien zijn dat wel zijn eigen gedachten, maar het heeft ook gewoon nadelen en die moet je denk ik ook van tevoren met hem bespreken.
Ja, dat was heel bewust. Hè? Dus als ik, zoals we het congres hadden opgebouwd, vanuit kun je nou daar waar het misgaat, bijvoorbeeld in situaties dat ik mensen tegenkom, dat er al heel veel specialisten nagekeken en al heel veel collega's nagekeken hebben. Wat me dan opvalt is dat dit element, die mensen zitten vol met zorgervaringen. En die zijn niet altijd even positief. En dat is iets wat dan de optelsom wordt van het telkens ontbreken van een goede uitleg. Of telkens het ontbreken van, laten we zeggen, ik ga het woord toch nog een keer gebruiken, autonomiegevende informatie. Want samen besluiten of je wel of niet die manipulatie doet, dat kan bijna niet. Maar die patiënt die moet wel snappen wat er gaat gebeuren. En dat is het omgekeerde van even snel losmaken. Want ook al heb ik het vaak ervaren, elders in mijn lijf of op dezelfde plek, dat is toch, het is iedere keer opnieuw. En als ik me dat nog helder voor de geest haal, is het ook bijna ja, moeilijk om iedere keer weer opnieuw een introductie te doen. Maar je moet in elk geval die patiënt die dan voor je ligt, helemaal moeten integreren in de keuze voor die interventie. Die interventie die doe je een paar keer op een dag, kan ik me voorstellen. Ja. Maar die persoon is telkens anders.
Ja. We gaan nu naar het laatste deel van de podcast. Ik denk dat het goed is om even te kijken naar die taal. Even losmaken. En er misschien ook het stukje narratief erbij. Want ik kan me ook voorstellen, binnen onze professie, binnen de manueltherapie, ook natuurlijk de instrumenten of de bandeninterventie die je dan inzet op, zoals Peter Glashouwer noemt, op microniveau. In welk narratief plaats je dat? Ik kan me ook voorstellen dat het ook heel erg belangrijk is hoe je die context schept of creëert met die patiënt. En natuurlijk ook een stukje de educatie, de taal, een stuk vaardigheden wat daarin belangrijk is. Dat even losmaken. Dat is natuurlijk een mooie quote. Laat ik dat erop zetten.
Ja, het is natuurlijk vaak waar de patiënt mee binnenkomt. Ja. En daar zit gewoon 30 jaar, 40 jaar ervaring van de zorg als manueel therapeut bij. Dat heeft die patiënt echt niet zelf verzonnen. Ja. Dat is erin geslopen. En wij doen er nu bijna altijd een beetje lacherig over. En zo van, ja, weet je, dat slaat nergens op. Ik zeg ook wel eens tegen een patiënt, ja, losmaken. Wees maar blij dat het vastzit. Ja, als het los zit, heb je echt een groot probleem. Ja. Dus weet je, daar kan je het een beetje door wegwuiven. Maar in de basis moet je hier heel goed met die patiënt over praten. Van wat is nou even losmaken? Of alle variaties die de patiënt daarmee mengt. En of jij daar iets van kan zeggen, Carla, maar dat lijkt me wel belangrijk punt.
Ja, kijk, waar ik net nog even aan dacht is ook... Peter, jij refereerde aan die patiënt waarbij je... Die dan komt omdat hij overal is geweest en ontevreden of nog steeds last of wat dan ook. Maar laten we ook niet vergeten dat heel veel patiënten die bij manueel therapeuten komen wel heel tevreden zijn. Hè? Waar we ook wel op een andere manier naar kunnen kijken. Want die ook een positieve ervaring hebben met dat even losmaken. En hoe ga je daar dan mee om? Hè? Hoe ga je dat dan bespreken? Want dan heb je het inderdaad over die narratieven, over dat verhaal. Kijk, op het moment dat jij denkt dat dat de interventie is waardoor jij op de been blijft en je hebt daar een positieve ervaring mee. En ik als manueel therapeut leg niet uit dat het ook zonder mij kan. Ja, waarom zou ik dan zonder de manueel therapeut willen? Hè? Dus dat is, denk ik, als je het hebt over verhalen, zijn dat wel verhalen. Niet al die patiënten zijn. De patiënten zijn natuurlijk super tevreden.
Nee, maar dat vind ik echt mooi dat je het zegt, Carla, want ik wil die indruk ook vooral niet wekken dat het alleen maar negatief is. Het is alleen dat je achteraf kijk je de koe over de rug, zoals ze netjes zeggen, of de zebra die hier aan de muur hangt over de rug. Maar als ik ik moet in één keer denken aan een intervisie die ik met collega's deed over een patiënt die had de verwachtingen van even rechtgezet te worden. Met termen en ervaringen van dat de therapeut dan bijvoorbeeld zegt van zo, wat heb jij gedaan? Heb je met windkracht 5 van opzij gefietst? Want je staat helemaal scheef. Dat waren mooie anekdotes. Maar dat wij dus in de intervisie bespraken van hoe geven wij deze informatie dan eigenlijk? En als wij het nou anders zouden doen, hoe zou je dat dan doen? En het lastige is dus, het allerlastigste is van hoe spreek ik een collega hierop aan als we dit zouden willen veranderen? Want blijkbaar is dat toch het beeld wat bij patiënten kan leven. En als ik wil het graag goed doen, maar wat zeg ik dan? Ik kijk jullie nu aan, even van, wat zeg je dan bij, wat leg je dan uit bij je manipulatie? Melvin, jij mag ook mee, want jij.
Nou, de reden dat ik er daarnet ook op instuurde is ook natuurlijk het narratief. Ik geloof er echt oprecht in dat we als manueeltherapie ook daar stappen kunnen maken, ook in het narratief die we creëren. Ik zeg altijd maar, mijn rol als manueeltherapeut is maar een klein stukje van de hele week die je als patiënt ondergaat. En alles wat we hier in de behandelkamer doen, dan wel in informatievoorziening, dan wel eventueel in behandelinterventies, hands-on, ja of nee. Het gaat ook om een narratief die ik schets. En ik probeer altijd elke patiënt mee te geven van, nou, wat we hier doen is eigenlijk maar een aanzet tot. Ik wil je als patiënt ook je meegeven in welke stappen je kan maken, waar de kansen liggen. En mijn rol is maar ondersteunend daarin, om jou daarin te ondersteunen met jouw klachtenbeeld en hoe je dat vooral ook kan managen.
Ja.
Dus ik denk dat ik geloof zelf oprecht als manueeltherapeut ook in hoe we dat narratief ook overbrengen. En dat zit denk ik deels ook in non-verbale communicatie. In welke attitude heb je? Hoe pik je de patiënt op in de behandelkamer? Hoe kom je zelf ook over? Er zijn natuurlijk ook verschillende geluiden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Hè? Hoe je eigen overtuiging is. Hè? Dat de patiënt dat ook al kan zien letterlijk aan je non-verbale attitude. Dus volgens mij zit het echt in allerlei dimensies om dat goed over te brengen.
Nou, ik denk dat het scheefstaan van de patiënt en dat soort termen die hij gebruikt. Wat ik vaak zelf doe is als die patiënt dan voor je staat en dan even een foto maak met de telefoon van de patiënt. En dan een foto maak van de rug van de patiënt. En dan aan de patiënt laat zien, goh, kun je mij even laten zien waar je scheef staat. En dan kijkt die patiënt dus naar zijn eigen rug. En dan zegt hij, ja, eigenlijk valt het wel mee, hè. En dan kun je dus ingaan op het feit dat de patiënt het gevoel heeft dat, maar dat misschien wel contrasteert met de werkelijkheid. En hopelijk is hij dan nieuwsgierig. Oh, maar als het dan zo voelt, hoe kan het zijn dat dat zo anders is dan het lijkt? Nou, dan heb je denk ik een opening voor een gesprek.
Ja, ik doe wel eens, maar dat in relatie tot de pijneducatie. Hè? Dus een deel van jouw last zit gewoon ook in spieren die op dit moment heel hard werken. En je hebt al gemerkt, als ik dat warm maak, of als ik dat bijvoorbeeld masseer, of als ik daar een naald in prik, dan zie je dat daar gelijk ontspanning komt. En datzelfde geldt voor de manipulatie. Dus het lukt mij denk ik vrij makkelijk om die spanning er nu eventjes af te halen. Maar ik heb je ook horen vertellen over pijn die komt als je niks gedaan hebt. Of die komt de dag erna in één keer, terwijl je niet weet wat je gedaan hebt. En volgens mij zijn dat verschillende mechanismes. En voor jou is het één blok met pijn, maar het is heel goed om te realiseren dat een deel van je last is iets waar je wel wat mee kan en waar ik wat mee kan, maar een deel van je last is dat ook niet. En hoe werkt dat dan? Zodat je het op die manier uit elkaar haalt, want dan krijgt die, volgens mij, die handeling krijgt vorm in een groter geheel, waarbij het voor de patiënt ook te snappen is waarom het werkt zoals het werkt.
En dan geef je dus ook de patiënt eigenlijk de mogelijkheid om met jouw interventie, welke dat dan ook is, plus de informatie die hij heeft gekregen van jou, plus zijn eigen ervaring, eigenlijk zelf in de lead wordt gezet van oké, dan heb ik dus nu zelf de verantwoording om ervoor te zorgen dat dat zo blijft.
Ja.
Of dat ik dat uitbouw, of dat ik het herken in een andere positie of een andere situatie. Ja, en zodat hij zodat hij eigenlijk tools krijgt om daar zelf iets mee te kunnen.
Ja, ik geloof, of tenminste, ja, ik geloof echt dat de manueeltherapeut juist degene is die heel goed snapt hoe een, bijvoorbeeld bij een schouder, hè, dit kan alleen de manueeltherapeut volgens mij snappen, is dat als ik aan één kant een arm hef en ik ga ver reiken, dan staat mijn nek, terwijl ik kijk naar wat ik pak in extensie 3D. Als ik dus nekklachten en schouderklachten heb, is dat een functiekoppeling die niet alleen in de schouder zit en niet alleen in de nek zit, maar beide optreedt. En dit zijn dingen die in het dagelijks leven zo vaak voorkomen dat ik iets pak. Hè. Ik zit op de bank, ik pak mijn thee. En dat mensen moet echt geleerd worden hoe die mechanica werkt. Dit is echt iets voor manueel therapeut. En mijn overtuiging is dat je opleiding je heel erg helpt om die biomechanische relatie met functie en pijn goed te snappen.
Nou, heel mooi verwoord. Ik weet niet of jullie, Carla of Allard, nog hier toevoegingen over hebben. Dan wil ik in ieder geval naar de afsluitende ronde van de podcast. We kunnen natuurlijk hier heel lang nogmaals over doorspreken. Maar het is altijd goed om even zuivere speeltijd binnen de kaders te houden. Ja, we wilden natuurlijk ook deze aflevering natuurlijk positief benaderen. Dus ik denk dat het ook goed is om daarmee ook af te sluiten. Van waar ligt de kracht van de manueeltherapeut en de manuele therapie bij die patiënt met chronische pijn? Ik denk dat het een mooie afsluiter is. En dan wil ik in ieder geval iedereen de gelegenheid geven om daar een soort van take-home message mee mee te delen voor de luisteraar. Peter, allereerst aan jou het woord.
Ja, ik wil graag iets langer bedenktijd. Mag ik pas zeggen nu?
Dat is prima. Dat mag eenmalig trouwens. Dan gaan we door naar Allard.
Nee. Ja, ik denk, ik wil dan heel graag terugkomen op het thema waar we het mini-symposium mee starten. En dat is ook het thema wat we in de fysiotherapie of in de minor waar ik verantwoordelijk voor ben, centraal hebben gezet. Is wees nou eens zeker in het feit dat je altijd onzeker bent. Dus probeer bij die patiënt niet uit te stralen dat je het allemaal wel weet, maar dat je eigenlijk je realiseert dat je het niet weet. En op het moment dat je dus je prettig voelt in je eigen onzekerheid, ben je veel meer geneigd om daar open in te gaan en om je daarin daarin te ontwikkelen en met die patiënt in gesprek te gaan van goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig? En dan ben je als manueeltherapeut, heb je vaak tools om daar een eerste stapje in te zetten. En dat kan zijn een positieve bewegingservaring. Maar dat kan ook zijn dat je dan in overleg treedt met de huisarts of met een andere specialist, waarin je laat zien van, goh, ik weet het eigenlijk niet zo heel zeker, zullen we daar samen naar kijken? Dus mijn take-home message zou zijn, voel je prettig in je eigen klinische onzekerheid.
Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Caller.
Ja, wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat we ons moeten realiseren hoe veel geluk we hebben dat wij een half uur met een patiënt mogen werken. En dat we de ruimte hebben om iemand in dat half uur te leren kennen en te onderzoeken naar waar de schoen hem wringt. En dat we zo'n mooi palet hebben met gesprekstechnieken, gedragsinzichten, manueel therapeutische technieken, oefentherapie. Om vanuit allerlei invalshoeken met die patiënt aan de slag te mogen gaan. Ik denk dat we dat ons best eens wat vaker mogen realiseren.
Oké, dan kijk ik eventjes Peter aan of hij zijn sheet al voor zich heeft voor de afsluiting.
Nou, omdat ik zou graag inderdaad de boodschap die ik heb geprobeerd tijdens dat congres neer te zetten, is dat die manueeltherapeut is vooral iemand die door te luisteren naar het verhaal van de cliënt, kan hij daar heel veel biomedische, maar ook heel veel psychosociale elementen uithalen. En die combi vertelt veel te vaak twee verhalen waar het in werkelijkheid één verhaal is. En dat kennis en kunde van de opleiding, van de manueeltherapieopleiding, je helpt om bewegend functioneren vooral centraal te stellen. Want ik denk dat dat nog steeds het belangrijkste is binnen het musculoskeletale domein, waar we echt onwijs goed in zijn. Is dat patiënt heeft voornamelijk last van pijn in relatie tot bewegend functioneren. En dat we die verbinding goed leggen. En als laatste dat je, laten we zeggen, het patiëntverhaal is vooral gebaseerd op ervaringen die ook weer niet alleen... Want dan ga ik het ietsje nuanceren ten opzichte van wat ik net gezegd heb, is dat het niet alleen ten aanzien van zorg is, maar ook gewoon verstopt zit in alledaagse handelingen. Dus wat jij weet over jouw pijn wanneer je door de drukke winkelstraat loopt, of de pijn die je hebt nadat je je camper gewassen hebt. Weet je, hoe belangrijk is die camper voor jou? Hoe belangrijk is het voor jou om op zaterdag door de winkelstraat te lopen, om weer gezellig boodschap te doen? Daar zit die vraag om hulp aan vast. En daar zit volgens mij ook weer de link weer terug naar... vertel me nou eens waarmee ik je kan helpen, of vertel me nou eens wat ik voor je kan doen, zodat jij weer zelfstandig kunt functioneren.
Nou, dank jullie wel in ieder geval voor deze input, voor de take-home message. Ik wil vanuit de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie in ieder geval de gastsprekers enorm bedanken voor hun bijdrage van vandaag. Daarnaast, als je meer wil weten, bekijk dan ook deze podcastomschrijving voor meer informatie. Daar zullen we ook het een en ander toevoegen, wil je hier meer over weten. Ook wil ik in ieder geval fysio- en manueeltherapie praktijk Carle Bastemeijer in Roon enorm bedanken voor het beschikbaar stellen van de opnamelocatie. Een erg mooi pand, moet ik zeggen. Echte complimenten daarvoor. En ook uiteraard dankjewel dat we hier mogen zitten. Alleen maar vanuit het werkveld ook in deze setting dit op te nemen is denk ik ook wel de kracht, hè, voor het thema. Ook wil ik jullie als luisteraars enorm bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je nog vragen of ideeën, stuur dan een e-mail naar secretariaat@nvmt.nl. Daarnaast wil ik ook meegeven dat NVMT-congres dit jaar ook weer georganiseerd gaat worden. Ja, zaterdag 20 april op de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom. Vindt het congres plaats, die niet is een Vertigo Ways to Go. Registratie en aanmelding is al geactiveerd en je kunt in ieder geval meer informatie vinden op www.nvmtcongres.nl. Heb je nog andere ideeën of punten, stuur dan ook daar uiteraard een mail voor. Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden, dan kan het uiteraard dat ook op nvmt.kngf.nl/lidmaatschap. Hoe meer leden we hebben, hoe meer daadkracht we hebben, hoe meer we kunnen bewerkstelligen voor onze professie en onze beroepsgroep, naar de stakeholders en ook naar onze patiënten in de maatschappij. Dank jullie wel.